bij de dialoog krijgt. Lukt dat niet? Doe maar zonder. Ik heb meestal maar één dia, want het is wel handig in preken met een powerpoint en dan ga ik weer te strak aan die presentatie houden. Ik vind als ik onderwijs geef, vind ik het makkelijk als ik bijvoorbeeld de Alpha-cursus doe, vind ik het wel handig, want dan zorg ik dat ik alles gezegd heb op zo'n avond. Maar als ik ga preken, dan wordt het dan een beetje heel puntsgewijs. Dus dat doen we dan maar niet. Maar ik had eigenlijk een tekst om erop te zetten. Maar dat was het niet. Psalm 25, vers 15. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Als je er eens goed naar kijkt, zit er eigenlijk iets onlogisch in. Als je voeten nou verstrikt zitten in het net, kun je wel eens gehad hebben dat ze voeten ergens vast in zitten en ze verstrikt zitten. Wat doe je dan? Dan ga je naar je voeten kijken. Om te zorgen dat je voeten vrijkomen uit dat net. En in deze psalm staat er precies tegenovergesteld. Er staat dat mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heer, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Dus dan doe je dus niet eigenlijk hetgene waar je geneigd bent te doen. Naar beneden kijken wat er daar gebeurt, maar nee, je zegt ik doe mijn blik omhoog. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Over het leven uit geloof. Hoe leef ik nou uit geloof? En over het leven uit geloof, daar gaat eigenlijk dit vers over. Over, ja, hoe leef ik? Leef ik inderdaad met mijn blik gericht naar beneden, op het hier en nu? Leef ik daaruit of leef ik op hetgene wat God over mijn leven gezegd heeft? En dat is een hele andere manier van leven. En als je wil, dan mag je je Bijbel openen in Hebreeën 11. En Hebreeën 11, dat gaat over het leven uit geloof. Over de schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft het hier over mensen die leven uit geloof. Het is een bemoedigingsstuk om te laten zien van wat het is om te leven uit geloof. Want het is anders als, ik leef mijn leven of ik haal het maximale uit mijn leven, weet ik wat er andere dingen gezegd worden tegenwoordig. Maar het leven uit geloof, het leven met God is anders. En Hebreeën 11 begint al mee, de eerste drie versen. En er staat dan dat het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor dus hebben de ouderen een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En dat het eerste dat botst dan eigenlijk al gelijk met hetgeen wat we tegenwoordig eigenlijk heel vaak horen. Eerst zien en dan geloven. Eerst zien en dan geloven. Terwijl dat hier eigenlijk letterlijk staat in vers 1. Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Dus, het spreekwoord eerst zien, dan geloven, dat klopt niet. Maar als ik het zie, hoef ik het niet meer te geloven. Snap je? Als je gelooft moet je hebben voor dingen die je niet ziet. Kijk, ik moet geloven dat God bestaat. Als ik nu hier een omschrijving moet gaan geven van, oké, hoe ziet God er dan uit? En ik had gezegd, kijk, dan kun je kijken naar de schepping en dit en dat. Ja, maar hoe ziet God er dan uit? Wat voor kleur haren heeft hij? Wat voor ogen? Heeft hij een baard of juist niet? Dat zijn allemaal vragen. Zijn, ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat God op zo'n manier. Kees heeft ook wel een lange baard, hebben zeker. Volgens Kees heeft hij een lange baard. Maar dat weten we niet. Nou, hoe kun je dan in iets geloven wat je niet ziet? En dat staat hier juist. Je gelooft iets, terwijl je het niet ziet. Ik weet zeker dat God bestaat. Nou, en als jij zeker weet dat God niet bestaat, dan kan ik daar een heleboel aan gaan doen om dan jou ervan overtuigen dat God wel bestaat. Ja, dat wordt gewoon lastig. Kijk, ik kan getuigen wat God doet in mijn leven. Dat God mij verandert. dat als ik naar Gods stem luister en doe wat hij mij vraagt, dat ik een betere versie van mezelf word. Waar kan ik getuigen? Ik kan getuigen over de dingen die God gedaan heeft in mijn leven. Daar kan ik over getuigen, daar kan ik over vertellen. Maar kan ik iemand overtuigen dat God bestaat? Nee, kan niet. Je kan heel lang tegen iemand staan denderen van, maar je moet het geloven dat God bestaat. Ja, waarom? En dan kan ik ook allerlei dingen tegen hem brengen, dat kan. Maar het geloven gaat dus om de dingen die je niet ziet. En er staat er ook in de vers 3 staat dat we door het geloof dat we inzien dat de wereld is ontstaan door het woord van God. Oké? Zo lees dan even, dat klinkt mooi. Maar mijn geloof moet mij dus inzicht geven, moet mij dus eigenlijk het bewijs geven dat God de wereld gemaakt heeft. Ja, en dat is er ook wel, op scholen wordt dan de evolutietheorie onderwezen. En dan moet ik voor mijzelf persoonlijk zeggen, ik heb echt heel veel bewondering voor mensen die geloven in de evolutietheorie. Die mensen hebben namelijk een veel groter geloof in mij. Want het bijzondere waar het al mee begint, is dat ze geloven dat er niks is en dat ontploft. Dat is al een aanname. Ik vind die al heel lastig om te maken. Oké, er is niks. En dat ontploft. Dat is lastig. Maar daar moet je een groot geloof voor hebben. Dat is wat dan betreft wonderbaar. Ik weet van mijn geloof uit dat, als God iets zegt, dan gebeurt iets. Ja? God zegt, er is licht. En op het eind, er is licht. En dat is voor mij de meest grote logica. Ik ben als mensen tegengekomen heel veel twijfelen over het scheppingsverhaal. Dat is een van de verhalen waar ik nooit aan heb getwijfeld. God zegt gewoon van, er is licht, er is licht. Dat vind ik veel logischer als dat er niks is en dat oploft en dan is er licht. Dat doet het ook niet bij mij. Maar goed, dat is iedereen voor zich. Maar mijn geloof, dat staat er dus, dat wij inzien dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En dan is het soms iets dat de dingen die men ziet, die je ziet, dat die niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dat is een hele lastige. Dus de dingen die ik zie, die zijn dan weer niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Als je daar lang over nadenkt, dan wordt het heel, heel ingewikkeld. Maar het gaat er dus om, is dat God dingen laat ontstaan die er helemaal niet zijn. Daarom is het een scheppende God. Dus God kan bij wijze van spreken zeggen als hij denkt van, ik ben vandaag eens in een wollige bui, laat ik eens gewoon een groot gebergte daar zuiden van Axel neerleggen. En dan ligt daar in één keer de Himalaya. Zou kunnen. Ik denk niet dat hij het gaat doen, maar het zou kunnen. Maar dat is een hele andere manier van benaderen, want als je dus alleen maar iets kan geloven als je dit ziet gebeuren, als je het alleen maar kan aannemen als je het ziet gebeuren, dan word je heel erg beperkt in je denken. En wat God eigenlijk van ons vraagt is van, rek je denken nu eens een beetje op. Rek het een beetje op. En het schrijven van deze brief, die gaat dan, als we naar vers 6 gaan, gaat er eigenlijk een beetje verder in. En dan zegt hij, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Dus zonder geloof, zegt hij, is het onmogelijk om God te behagen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Als je een beetje anders bekijkt, dan kan je er ook mee bedoelen dat je zegt van zonder geloof is het onmogelijk om God in beweging te zetten. Want God heeft geloof nodig om mensen in beweging te zetten. We zijn er heel vaak van overtuigd, ook als we de juiste dingen doen, als we ons goed gedragen, dan gaat God wel dingen doen. Nee, God heeft geloof nodig. Ik heb echt wel mensen gezien die hun leven totaal niet op orde hadden en die ergens via geloof gaan binnen en dat gebeurt nog ook. En dat niks te maken met het feit dat ze hun leven dus op orde houden of niet. Nee, ze hadden geloof. Want wat hier eigenlijk staat in dat vers is, zonder geloof kun je God niet in beweging brengen. Kun je het koninkrijk van God niet in beweging laten gaan. Want waarom niet? Het koninkrijk van God, dat is hier. We mogen zeggen, het koninkrijk van God is hier. Ja? Kan iemand het even voor mij aanwijzen? Een omschrijving van het koninkrijk. Zit er een stad, een paleis in? En hoe ziet dat eruit? Want ik zie hier geen paleis staan, ik zie geen koning, ik zie helemaal niks. En ze zegt van, het koninkrijk van God is hier. Nou, dat gaat dus om geloof. En ik heb dus geloof nodig om het koninkrijk in beweging te gaan zetten. Zonder geloof, staat er, is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Oké, dus als we iets aan God vragen, moeten we eerst geloven dat hij God is. Dat vind ik wel vrij logisch. Hè? Als je niet gelooft dat hij God is, dan geloof je ook niet dat hij kan doen. Dus eerst moet ik geloven dat hij God is. Maar dat is nog niet alles. Dan staat er ook nog dat we ook moeten geloven dat hij beloont wie hem zoeken. Dus mijn geloof zijn dingen in beweging op het moment dat ik dus voor mij eigen weet dat oké, ik ga God zoeken in deze situatie en daar zal hij mij voor gaan belonen. Dan gaat hij iets doen. Nou, tot zover de theorie. Is mooi. Maar dan moet je het uit gaan voeren. He, dat is, want het klinkt natuurlijk hartstikke mooi, het klinkt hartstikke plausibel. Maar hoe gaan we dit nou uitvoeren? Nou, in het verhaal gaat het over een aantal geloofsgetuigen. En ik wou er eentje, wou ik er naar voren laten springen, omdat ik vind, als je naar dat levensverhaal kijkt, dan zie je dat geloof, ja. Ja, dat sommige mensen die leven uit geloof, dat het enorme zegen teweeg kan brengen, maar dat het niet zomaar eventjes, ik ga geloven, ik ga er wandelen en hoppatee, alles komt goed en overal waar ik voorbij kom wordt leuk en dit en dat. Dat is niet de realiteit. En waar ik naar wil kijken is naar Abraham, het leven van Abraham. En er staat hier in Hebreeën 11 een stukje over geschreven. En vanaf vers 8 staat er: door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Oké, Abraham. Een man van geloof, staat er hier zo. Ja. Denk je dat het goed is om dan, als we dat toch doen, even te gaan kijken van hoe was dat dan, het leven van Abraham? En dan beginnen we eigenlijk bij zijn roeping en dat staat in Genesis 12. Genesis 12, daar staat de roeping van Abraham. Daar beginnen we al mee. Moet je je voorstellen, Abraham die ging niet elke zondag, of in dat geval op de zaterdag, naar de kerk of naar de synagoge of naar de tempel of wat dan ook. Er was toen nog geen actieve geloofsgemeenschap, laten we het zo noemen. God bestond en sommige mensen wisten daar iets meer van en sommige mensen iets minder. Er staat hier daar ook nog helemaal niks over genoemd dat Abraham een enorm trouwe volger van God was. Zulke dingen, dat staat helemaal niet. Maar op een gegeven moment komt God bij Abraham en dan zegt hij het volgende. In vers 1 staat er dan: de Heer nu zei tegen Abraham: ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heer tegen hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Oké. Moet je even voorstellen. Je bent 75. Er zitten toch wel mensen van 75. Een beetje in de buurt van de 75. Nou, je hebt een paar in de buurt van de 75 zitten. En je hebt een goed leven. Gezellig, met familie. Je hebt alleen geen kinderen, helaas. Maar ja, goed, je hebt een neef waar je het goed mee kan vinden. En weet ik veel wat allemaal. En dan komt God naar je toe en die zegt: nou, ga jij maar naar een ander land toe. Pak spullen maar op. Laat je familie achter. Ga maar naar een ander land toe. En ik zal je zegenen. En ik zal je maken tot een groot volk. Dan denken wij: ik zie een klein probleem. Want als je 75 bent, over het algemeen is dat niet de meest ideale leeftijd om aan kinderen te beginnen, laten we het zo zeggen. Dus Dus eigenlijk een hele bijzondere belofte. Waarom kan God niet gewoon een ruimte van tegen de 30, zeg maar. Dan kan alles nog. Dan is alles nog mogelijk. Nee, hij roept iemand van 75 die geen kinderen heeft. Ja. Maar, wat doet God? Wat doet Abraham? Die pakt zijn spullen op. En die gaat. Ik zou zeggen van, ik heb gewoon wat zekerheden. God, ik heb geen kinderen. Hoe moet ik nou een wolk gaan maken als ik geen kinderen heb? En ik heb hier een goed inkomen. Hè, mijn schapen kunnen hier over dat grazen. Hoe weet ik of dat het daar ook goed is? Maar we zien niks van het anders. Nee, Abraham die gaat op weg. Zoals de Heer het gesproken had. En hij neemt dan nog iemand mee. Dat had de God niet gesproken. Maar goed, dat is een ander verhaal. En hij gaat op weg. Hij doet het gewoon. Dus hij ziet niets wat er gebeuren gaat. Hij heeft geen enkele zekerheid gehad van God. Verder is dat de belofte dat gebeuren gaat. Maar hij gaat gewoon. Omdat Abraham ervan overtuigd is dat God zegt, dat is waar. Dus op Gods woord gaat hij. Tegen alle logica van mensen in, gaat hij gewoon op weg. Nou, dan ben je geroepen. En dan denk je van, nou, dan zal het wat goed komen. Hè? Dus dan even God belooft het. Dus dan zie je, hoppatee, dan komt hij een Kanaan aan. En dan gaat alles van een leien dakje. Komen de kinderen, weet ik van wat, allemaal. Maar niks van dat alles. Dus een klein stukje verder lezen in Genesis 13. Dan lezen we in vers 14. Dat is al een paar jaar daar, want dan heeft hij al, bij God heeft hij al oneenigheid over waar ze de kuddes kunnen laten grazen, dus wat een weinig plek, zeg maar. En in vers 14 staat er, en de Heer zei tegen Abraham, nadat God zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Nou, dat is dus de belofte die hij dan krijgt. Dan denk je van, ja, dat is mooi, ik zit hier nou een paar jaar, maar er gebeurt helemaal niks. Ik ben nog steeds kinderloos. Er is nog helemaal niks van de belofte waar geworden. Ik kan me voorstellen dat hij een beetje begint te twijfelen. Dat hij denkt van, ja, oké, er is wel een belofte gemaakt, maar ja, ik zie het niet gebeuren. Misschien bedoelt God het wel een beetje anders. En dat Abraham een beetje gaat twijfelen, dat zien we dan ook in Genesis 15. En dan staat er, na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Er staat, wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heer, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer en die rekende het hem tot gerechtigheid. Zie, dat is heel normaal, hè, dat getwijfelen. Hij is er al een aantal jaar zit, je hebt die belofte gehad, maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En dan ga je toch twijfelen, dan ga je je eigen invulling geven. En dan zeg je van, ja, nou, God heeft het wel zo gezegd. Maar waarschijnlijk heeft hij bedoeld, hè, die Eliezer, die heeft genoeg kinderen, die is in mijn huis opgegroeid, die kan ik ook wel een beetje als mijn eigen zoon zien, dus dat zal mijn nageslacht wel zijn. Zijn invulling van de belofte, maar nee, zegt God. Nee, jouw nageslacht, dat zal talrijk worden, dat zal zo talrijk worden dat het niet eens te tellen is. Maar niks, geen concrete belofte waar die op kan gaan. Niks van, nou, Abraham, volgend jaar op deze tijd, dat zal gebeurd zijn, of dit of dat. En hij geeft hem gewoon, nee, dit is de belofte die ik jou gemaakt heb. Ik hou me eigenlijk aan, jouw nakomelingen zullen talrijk zijn. En wat staat er? En hij geloofde in de Heer. Dat is dus wandelen op je geloof. Niet naar de omstandigheden kijken. Oké, hij is ondertussen hoogbejaard, ik weet niet. Misschien is hij wel 85 op het moment dat ze dit gesprek aangaan. De kans wordt niet echt groter dat hij kinderen krijgt. Maar hij gelooft wat God hem zegt. Zijn omstandigheden bepalen niet de koers die hij gaat. Maar het is hetgeen wat God tegen hem gezegd heeft, het woord van God. Hij gaat niet naar zijn voeten kijken om te wandelen. Maar wat gebeurt er nou als ik altijd naar mijn voeten ben aan het kijken ben, als ik ga lopen, als er dan een obstakel komt, dan zie je de obstakel niet en dan loop ik daar tegenaan. Nee, hij zegt van nee, die voeten dat zijn mijn problemen niet. Ik ga gewoon mijn blik gericht houden op de belofte die God mij gegeven heeft. En zo ga ik wandelen. En dan zal ik nergens tegenaan lopen. We zullen snel geneigd zijn in ons leven om naar onze voeten te gaan kijken. Maar als we naar Abraham kijken, die doet precies het tegenovergestelde. Hij zegt, ik hou mijn blik gericht op God. Want daar, in die belofte, daar zit mijn toekomst. Niet in mijn omstandigheden, niet waarin ik verkeer. Maar in de belofte die God mij gegeven heeft. Daarin zit mijn toekomst. En we gaan dan vervolgens, dan komen we bij Genesis 16. En dan gaat ze, Sarah, zijn vrouw, gaat ze er ook even mee bemoeien. Want Abraham die komt natuurlijk thuis en dan komt Sarah aan en zegt, ja, we zitten hier nog steeds met z'n tweeën. Ja, Sarah, God heeft ons gezegd dat er uit mijn geslacht dat er een groot volk uit zou ontstaan. Die zal natuurlijk ook wel eens gezegd hebben, ja, Abraham is allemaal leuker naar dat hij zegt, maar ik ben niet echt meer op de leeftijd om kinderen te krijgen. Het zal anders moeten. Dus ze komen met een idee. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slaaf en nu van wie zijn naam Hagar was. Dat was een hele normale oplossing in die tijd. Als je vrouw geen kinderen kon krijgen en je vrouw die had een slaaf in, nou, die kon wel kinderen krijgen, hoppatee, en je had nageslag. Was de normaalste gang van zaken toen in die tijd. En daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Ja. Eigenlijk ook zoiets, hè. Je ziet de belofte niet gebeuren. En dan denken we met elkaar, weet je, God heeft het al zo druk, laten we een handje helpen. Laten we onze eigen invulling eraan geven en dan doen we het op die manier. We doen het met een kleine omweg. Maar tenslotte komen we op dezelfde koers terecht. Nou, het werkt niet echt heel goed bij Abraham en Sarai. Want wat gebeurt er op het moment dat Hagar zwanger wordt? Dan denkt Hagar van ja, maar ik neem hier wel even een andere positie in het huis. Die zegt tegen Sarai, zegt ze zoiets van ja, jij kan geen kinderen krijgen, ik wel. Dus doe maar voorzichtig met mij. Ik heb het hier voor het zeggen, ik draag geen nageslacht. Dus eigenlijk op een hele vervelende manier. En het begint mis te lopen. En dan krijg je dat Sarah op een gegeven moment tegen Abraham gaat zeggen, ja, jij hebt met die vrouw geslapen. Dan denk ik, ja, van wie was het idee in eerste instantie, maar goed. Maar we zien dat het misgaat. En dan zie je ook dat de keuzes die je maakt, hebben gevolgen. Want veel van de volken die nu om Israël heen wonen, die zijn afstammelingen van Ismaël, de zoon van Hagar. En die zorgt nog steeds voor redelijke problemen voor de Joodse bevolking. En dan zie je dat dus een moment van ongehoorzaamheid doen, heeft gevolgen nu. En uit Abraham is dat ene volk voortgekomen, en uit Ismaël is ook het ene volk voortgekomen. Er wordt ook over gesproken dat hij opstandig zal zijn, dat hij een beetje tot overlast zal zijn, zulke soort dingen. Dus dan zie je dus dat hetgeen wat er dus duizenden jaren geleden gebeurd heeft, dat nu dus nog gevolg heeft. Waarom? Omdat er een eigen invulling uit die belofte wordt gegeven. Maar het is zo goed voor te stellen, want als je helemaal raad op de belofte die God jou gegeven heeft, maar je ziet niks gebeuren, helemaal niks. Helemaal niks van wat God gezegd heeft, zie je om je heen gebeuren. Dan is het een logisch gevolg dat je gaat denken van nou, ik denk dat ik zelf wel wat moet gaan doen. Ik denk dat ik zelf wel God een handje moet gaan helpen. Maar het mooie van Gods belofte zijn is, dat als Gods beloftes die zijn, zoals in de Bijbel staan, zijn ja en amen. Of zelfs God jou een belofte geeft, dan komt hij na. God doet nooit loze beloftes voor jou. Elke belofte die God aan jou gegeven heeft, die komt hierna. En dan kunnen we terugzien in Genesis 21. Dus we zijn in 12 begonnen en dan komt er zo'n heel verhaal, een heel riddeltje. En Genesis 21 komt er dan van. De Heer nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heer deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. 25 jaar nadat de eerste keer de belofte werd gedaan, ziet Abraham dat de belofte waarheid wordt. 25 jaar van totaal eigenlijk niks zien van de belofte die God hem gegeven heeft. En 25 jaar later is daar één zoon. Eén zoon uit wie een heel volk zou voortkomen. Maar daar zien we dus nog iets van geloof in. Want hetgene wat Abraham dus voor ogen werd gesteld, dat hij dus uit hem een heel volk zou voortkomen, dat zou hij in zijn leven nooit gaan zien. Hij zag één zoon. Eén. Dat is nou niet precies, hè? Ook het aantal zandkorrels wat op het strand ligt, of weet ik van wat. Hè? Maar toch is dat hetgene wat Abraham doorlaat gaan. God heeft hem dat laten zien. Abraham, uit jou komt het hele volk voort. Een volk wat ik zegenen zal. He, alle nageslachten op deze wereld zullen gezegend zijn door jou. Door jouw wijze van leven. Maar dat heeft wel wat opoffering. Want als God een belofte doet, dan denk je, dat wil ik zien. He, daar wil je voor gaan. Maar soms doet God beloftes. En misschien zie je het begin wel ergens van. Maar zijn eindpunt niet zien. Ik kan me ooit nog eens een keer. Volgens mij is dat een jaar of 3-4 geleden. Een keer op zondagmorgen zat ik bij Johan Tisser thuis. En hadden we het erover van. De dingen die God allemaal van Axel belooft. Ja, en misschien helemaal van die dingen zullen wij niet zien. Maar dat betekent niet dat we er niks aan moeten doen. Want we kunnen nu wel al een klimaat gaan creëren. We kunnen nu al voorbereidingen treffen om te zorgen dat het voor de volgende generatie wel komt. Maar dat is wel een bepaalde opoffering. Misschien moet je nu al dingen doen in je leven waar je zelf nooit de zegen van zal zien, maar waar misschien pas over 2 of 3 generaties de zegen van te zien is. Maar dan moet je wel een beetje instelling hebben om dat te zien, om dat te doen. En om een beetje te laten zien hoe je dat kan doen, even een tekst die in 1 Kronieken 7 vers 4 staat. En dan staat er, dat is het woord van God naar de profeten toe, en die moet naar de koning David toe, en die moet hem een boodschap gaan brengen. Eerst had hij gezegd, die profeet had eerst gezegd tegen David, oh, jij mag een huis voor God bouwen. En hij komt terug thuis en dan zegt God, maar dat heb ik nooit gezegd. Ga maar terug. En zeg maar het volgende. Zo zegt de Heer, u mag voor mij geen huis bouwen om in te wonen. Zo. Hop. Dat is ook een profetisch woord van God. Dan denk je van, oh wat mooi. Hè? Ik heb heel mijn leven hebben toegewijd aan God. Ik heb wel laten zien met de momenten dat ik in de dieptepunten zit. Dat ik nog altijd mijn krachten bij God zoek. En dit en dat. En ik krijg een beloning. Ik mag een huis bouwen voor God. Heeft de profeet, heeft een boodschap van God gezegd tegen mij. Ja, de volgende dag komt hij terug. Ja, sorry, het staat toch net iets anders. Jij mag geen huis bouwen voor God. En dan zou je denken van, nou ja, dan is je reactie, nou goed, weet je, ik maak het beste van mijn huidige leven. En succes aan degene die dan vervolgens dat huis wel mag bouwen. Maar in 1 Kronieken 22 staat er de reactie die David daarop geeft. Kijken. In Kronieken 7
22, sorry. In Kronieken 22. En vers 1 staat er. Toen zei David: dit hier is het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. Vervolgens zei David dat men de vreemdelingen moest verzamelen die in het land Israël waren. En hij stelde steenhouwers aan om gehouwen stenen uit te hakken om het huis van God te bouwen. David maakte een grote hoeveelheid ijzer gereed voor de spijkers aan de poortendeuren en voor de verbindingstukken. En een grote hoeveelheid koper waar geen wegen aan was. En ook ontelbaar veel zederhout, want de Sidoniërs en de Tyrus brachten een grote hoeveelheid zederhout naar David. David zei bij zichzelf: mijn zoon Salomo is nog jong en ervaren, en het huis dat voor de Heer gebouwd moet worden, moet men buitengewoon groot maken, zodat zijn naam en luister in alle landen bekend worden. Ik zal daarom voor hem een voorraad gereed maken. Zo maakte David voor zijn dood een grote hoeveelheid voorraad gereed. Kijk, God zegt: jij mag die tempel niet bouwen. Jouw zoon Salomo mag dat doen. En dan kan hij zeggen: van, nou, hey, Salomo, succes jongen, veel plezier ermee. Ik stop ermee. Maar wat doet hij? Hij gaat alles al klaarzetten voor die bouw. Want hij zegt: ik mag het niet bouwen. Maar God heeft er niks van gezegd dat ik het niet klaar mag zetten. Dus, oftewel, wat zegt hij? Kijk, als Salomo begint, en kijk, dan moet het natuurlijk gewoon een pracht van de tempel worden. Weet je waar ik voor zorg? Ik zorg gewoon dat alle spullen klaarstaan. Voor de tempelbouw, dat op het moment dat hij koning wordt, dat hij direct kan gaan beginnen met de bouw van de tempel. He? Hij weet: ik zal dat huis van God nooit zien. Ik zal die glorie en die pracht daarvan zal ik nooit zien. En alle mooie dingen die er omheen zullen gebeuren, ik zal het nooit meemaken allemaal. Maar ik ga wel klaarzetten, zodat hij eraan kan gaan werken. Dat is werken vanuit geloof. Dat is iets doen vanuit geloof. Vanuit het geloof dat je weet dat God iets wil doen. En dat is dan niet van: oh ja, maar God wil iets in mijn leven doen, dus daar wil ik me er wel voor inzetten. Maar als het voor een andere generatie is, ja, laat maar zitten. Dan doet die andere nog maar. Nee, hier laat David zien van: hè, ik ben ertoe bereid om voor de volgende generatie mijn eigen, voor de volle 100% in te zetten. Dat is iets bijzonders. Als je vanuit je geloof kan handelen, terwijl je niet eens zeker weet of je het eindresultaat gaat zien. Dat heeft een opoffering nodig. En elke vorm van geloof, hè, geloof als je dan de dingen nog niet ziet gebeuren en daarvan uit handelen, en geloof als opoffering voor een volgende generatie, ja, dat heeft een hartsgesteldheid nodig, dat heeft echt dat geloof nodig. En ik wou hier vandaag graag ook een klein getuigenis geven van iemand waar ik zelf al heel veel bewondering over heb, op de manier hoe zij gelooft. En dat gaat om mijn moeder. En ik zal eventjes kort wat uitleggen. Mijn moeder die is al eigenlijk heel de leven ziek. Die heeft ooit jeugdreuma gehad. En dat heeft door allerlei oorzaken is dat eigenlijk erger en erger geworden. Waardoor heel veel spieren bij haar niet werken. Ze heeft geen aanhechtingen meer van spieren en zulke dingen. Dus echt heel ziek en heel veel pijn. Ik kan me nog herinneren wel eens van vroeger. Ik had een kamertje naast mijn ouders, gelijk direct ernaast. En dat ik s'avonds als ik in mijn bed lag en dan kon ik niet slapen, dan hoorde ik mijn moeder huilen van de pijn. En dat was best wel heftig. Maar weet je wat het mooi was? Als ik soms wakker was, als ik overdag door huis liep, merkte ik er niks van. Want weet je waarom? Mijn moeder was een moeder. En dan heel veel die zei altijd van: oh, je hebt dan heel veel dingen gemist met je moeder. Want oh, ze kon niet fietsen. En ze kon dit niet en ze kon dat niet. Nou, ik heb helemaal niks gemist. Ik heb altijd een geweldige moeder gehad die altijd voor mij klaargestaan heeft. En dat ik, als kind zie je dat niet altijd. Maar later als je groter bent, dan weet je ook dat er momenten zijn geweest dat ze eigenlijk bijna niet meer kon van de pijn. Maar dat ze toch doorging. Dat ze toch wist van: oké, nou weet je, ik ben een moeder. En ik moet er zijn voor mijn kinderen. En ik ga door. Weet je, een paar jaar geleden had ik nog eens een keer een gesprek met haar. En toen zei ik zo van: ik ben niet altijd de moeder geweest die ik wou zijn. En toen zei ik ook tegen haar. Ik zeg voor mij ben je de meest geweldige moeder geweest die een kind zich maar voor kan stellen. Omdat je er altijd geweest bent voor ons. En dan had ze nog, want ik weet nog toen ik een, ja, toen ik net in de puberteit was, een jaar of 12, toen kreeg ze last van iets dat noemen ze postoperatieve spierdystrofie. Dat is mooi als je die bij Scrabble hebt, want dan heb je veel punten. Maar dat betekent eigenlijk dat je spieren in één keer uitvallen. En het ergste wat ze ooit gevonden hebben, is dat ik een keer terug van school kwam. En toen had ze dus een aanval gehad, en lag ze bij de waslijn in de tuin en dat ze niks meer kon doen. En dat vond ze niet erg dat ze daar lag, maar ze vond het erg dat ik thuis moest komen en haar zo moest vinden. Want dat vond ze het ergste wat er was. Want daarmee kon ze niet zijn de moeder die ze wou zijn. En ik heb haar altijd mogen kennen als iemand die uiterste best deed om altijd alles maar te kunnen. Toen ze begin 30 was, dan zei ze al tegen mij, je gaat de 40 niet halen zonder rolstoel. En dan zei ze, je kan maar wat. Ik ga gewoon 3-4 uur per dag ga ik trainen om mijn spieren erop te houden. En ik ga gewoon zorgen dat ik sterk blijf. Ik zal niet in die rolstoel komen. En allerlei vreselijke dingen tegen gezegd. Toen ze begin 40 was, dan zei de dokter op een gegeven moment tegen me, ja, waarschijnlijk kunnen we nog wel een jaartje of 4-5 zonder morfine rekken, maar daarna zit je gewoon aan de morfine. Gewoon de rest van je leven. Ze is nu 70 en ze gebruikt nog steeds geen morfine. Ik bedoel. En dat is echt niet omdat ze buitengewoon geluk gehad heeft, maar omdat ze eigenlijk ingezet heeft. Ze heeft eigenlijk vastgebeten van, en ik zal genezen. En ik zal de dingen kunnen doen. En als je dan soms ziet wat voor tegenslagen die me krijgt, ze ongekend. Toen ze een jaar of 17 geleden kreeg ze woord dat ze non-Hodgkin had, lymfeklierkanker. En ik weet nog dat ik thuis kwam van mijn werk en naar naartoe kwam. En toen zei ze, van ja, nou is hetgeen waar ik het meest bang voor ben, gaat nou nog gebeuren ook. Ik zal net als mijn moeder, zal ik geen oma kunnen worden. Want ze wou dolgraag oma worden. Maar weet je, vervolgens pakt ze zich toch weer bij elkaar. En een paar weken later is ze dan toch bezig om hoppatee, chemokuren te doen. Weet ik veel wat allemaal. Ze heeft nog 2 keer een chemokuur over moeten slaan, omdat haar lichaam het eigenlijk niet meer aankon. Maar ze bleef gewoon doorgaan. Waarom? Omdat ze datgene voor ogen had wat ze wou. Want zij wou oma worden. Ondertussen is ze volle bak oma. En ja, het is hartstikke leuk. En ja, dan zie je van, dat is voor mij altijd een voorbeeld geweest. Hoe kun je aan je geloof vasthouden? Kijk, ze hebben gewoon gezegd op een gegeven moment, kijk, eerst ben ik heel meer emotioneel en weer denk ik zal het nooit zien. Maar weet je, ik ga er gewoon voor om oma te worden. En dus, oké, ik weet dat die chemokuren die zijn verschrikkelijk en er komen allerlei verschrikkelijke dingen bij kijken. En nou, ze had op een gegeven moment ook een vreselijke pijn, want de kraakbeen en alles was tussen de knieën uit. Maar omdat ze chemokuren had, kon ze geen nieuwe knie zetten. Dus heeft ze ook gewoon 2 jaar zonder kraakbeen of wat dan ook tussen de knieën de meest vreselijke pijn moet doorstaan. Omdat ze die chemokuren moest hebben. Maar ze bleef gewoon doorgaan. En als je dan thuis kwam, dan, oh god, man, hoe is het? En zei ze, ik heb wel veel pijn, maar ik vind het wel als je bent. En dat was altijd geen zeur. En ik denk, nou, als je een verbitterde zeur kan worden, dan kun je het wel als je, ik bedoel, ze is nu 70, dat je eigenlijk zegt van, nou, 40 jaar van haar leven heeft ze eigenlijk continu pijn gekend. Maar wel gewoon doorgaan. Wel gewoon, hè, altijd gezegd, ik wil een moeder zijn. Altijd gezegd, ik wil een oma zijn. En het zou heel makkelijk kunnen zijn van, kijk, dit zijn mijn omstandigheden, daar ga ik voor. Daar leef ik in. Dat is hetgene waar ik mee moet leren leven, om het zo maar te zeggen. Maar ze zegt, nee, dat wil ik niet. Ik wil die moeder zijn, ik wil die oma zijn, ik wil dat zijn. En ik denk dat dat hetgene is wat God bedoelt met leven naar geloof en niet naar omstandigheden. Kijk, waarschijnlijk als we ons allemaal hier bij elkaar kunnen we hele slechte omstandigheden opnoemen. Dingen die ons overkomen, die niet eerlijk zijn. En weet ik veel wat allemaal. En dat klopt. En die dingen overkomen je in het leven. Dat is dan helaas de realiteit. Maar wij hebben wel de keus om te bepalen hoe we ermee omgaan. Of dat we het doen inderdaad zoals het hier staat. Dat we onze blik voortdurend gericht houden op de Heer. Dat we zeggen van, oké, ik weet het. Er komen omstandigheden voor in mijn leven.
Ik heb misschien te maken met ziekte, ik heb te maken met depressie, ik heb te maken met kinderen die niet doen wat ik zeg, ik heb te maken met weet ik veel wat allemaal. Maar dat zijn de omstandigheden en dat gebeurt hier. Maar ik kan zeggen van kijk, maar mijn belofte is dat ik een goed leven mag hebben. Mijn belofte is dat mijn kinderen op bestemming komen, mijn belofte is dit en dat. En dat is hetgene waar ik mijn blik op gericht hou. Daar is hetgene. Want als ik alleen maar nu kijk, dan kan ik die belofte niet meer zien. En ik weet zeker dat er hier ook een heleboel mensen vandaag zijn die belofte hebben gehad van God. En die me eigenlijk misschien stiekem opgegeven hebben. Die misschien stiekem opgegeven hebben dat God wat hun beloofd heeft. Want weet je, ze al jarenlang moeten aankloppen bij God van, hey God, dit is uw belofte. Dit is de belofte die u mij gedaan hebt. En je ziet het nog steeds niet. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van, ja, ik zie het niet meer, God. Ik weet het niet meer. Maar weet je, er is nu een moment gekomen om te zeggen van, ik ga niet meer langer kijken wat er hier op dit moment gebeurt. Maar ik ga weer terugkijken naar die beloftes die God mij gegeven heeft. Ik ga, hè? Oké, ik kan van mijn eigen zeggen, kijk, er zijn omstandigheden. Ik ga nu niet zeggen die omstandigheden gaan sneeuw voor de zon verdwijnen. Want ik hoop het wel, hè, want ik bedoel, ik gun hier niemand omstandigheden waarin zit die helemaal niet goed of fijn zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste voor onszelf is dat we weten van, kijk, als God een belofte doet, dan is die belofte ja en amen. En dan is dat hetgene waar we ons blik op gericht mogen houden. Dan is dat hetgene waar we naar uit mogen kijken. Omdat ik weet dat als ik mijn ogen voortdurend gericht houd op de Heer, dan bevrijdt Hij mijn voeten. Dan zal Hij hetgeen wat Hij beloofd heeft doen. En ook al ben je 100 jaar, en heb je alle hoop op kinderen al lang opgegeven, en heb je alles al geprobeerd in elke manier van de invulling van de belofte gedaan, dan zie je dat toch God die belofte doet. Blijf volharden in hetgeen wat God je gezegd heeft. Want dat is jouw bestemming voor jouw leven. Als je gaat lopen naar je omstandigheden, als je gewoon gaat zeggen van ja, ik ben ziek en ik ben ellendig en dat is nu eenmaal de realiteit van mijn leven en dat is de kant waar ik oploop, want dat is nou eenmaal de realiteit. En ik kan moeilijk iets anders doen dan die realiteit. Maar Hebreeën zegt ons dat dus geloven is het zeker weten van de dingen die ik niet zie. Ja, ik weet zeker dat dat de belofte is voor mijn leven. Hè? En als de realiteit die in mijn leven nu is niet overeenstemt met hetgene waar God gezegd heeft over mijn leven, accepteer ik de realiteit niet. Dat is wandelen in geloof. Dat is wandelen in geloof met God. Oké, op dit moment komen de omstandigheden niet overeen met wat God beloofd heeft voor mijn leven. Dan accepteer ik de omstandigheden niet. Dat mogen wij zeggen. En dan mogen we echt naar God toe komen en zeggen, ja God, weet je, deze ellende, ik accepteer het niet. U heeft mij dit en dat beloofd en daar ga ik voor. Dat pak ik vast. God, u heeft me dat beloofd, laat me zien hoe ik moet gaan, laat me zien hoe ik moet lopen, laat me zien wat ik moet doen. Want die realiteit wil ik realiteit zien worden in mijn leven. Ja, dat mogen we zeggen tegen God. En ik wil je vandaag uitnodigen dat als je zegt, ik heb al een belofte gehad van God. En ik zie het echt al jaren niet. En misschien heb je het al opgegeven, misschien zeg je wel van, ja, weet je, het wordt het niet meer. Ik wil je uitdagen om dan gewoon straks naar voren te komen. Dan zul je voor je bidden. Dat je gewoon kracht mag ervaren om in die belofte te gaan staan. En wellicht dat er woorden van inzicht zullen komen of wat dan ook. Ik kan niet garanderen dat nu als je naar voren komt, dat er uiteindelijk een doorbraak komt. Maar dat je wel kracht mag krijgen om in die belofte te gaan staan. Want dat is het belangrijkste wat we kunnen doen. Lopen naar de belofte die God ons heeft gegeven. Niet naar de omstandigheid waar we in leven. En misschien zeg je wel voor jezelf van, nou, ik heb eigenlijk wel een belofte van God nodig. Ik heb wel een richting nodig in mijn leven. Misschien zeg je wel van, ja, nou, ik loop nu eigenlijk een beetje zonder belofte. Ik hoorde laatst iemand zeggen, nou, het ook over belofte van God. Ik zei, nou, eigenlijk heeft God alles wel gedaan wat hij beloofd heeft. Ik zei, nou, dan is het tijd voor een nieuwe. He? Misschien heb je dan nooit echt ervaren dat God een belofte voor je had. Ja, en dan zeg ik, God heeft een belofte voor iedereen en dan nodig ik je uit. Laten we het zo doen. Als je zegt, ik heb een belofte nodig van God. Ik heb gewoon echt een belofte, ik heb een richting nodig van God. Echt duidelijk een woord ontvangen. Dan kom je straks aan die kant van de muziek staan.
Ik heb al iemand gevraagd om zijn eigen voor te bereiden. Om in ieder geval te kijken wat heeft God ontvangen. Wat kan hij ontvangen van God? Wat wil God van beloftes meegeven voor jou vandaag? Dus zeg je van, ik heb echt een belofte, ik heb echt zo'n richting nodig van God. Dan nodig ik straks uit om aan die kant te gaan staan. Ja? Zeg je nou, nee, ik heb bemoediging nodig. Ik heb wel een belofte gehad. Alleen, al jarenlang loop ik daarmee en ik zie er gewoon nog helemaal niks van komen. Dan nodig ik je uit om hier te komen staan. Dan gaan we voor je binnen. Gaan we je bemoedigen. En dan geloof ik ook dat God dingen gaat laten zien. Ja, hoe die belofte er gaat komen. En alles. En ook als je genezing nodig hebt. Ik weet ook dat er hier mensen zijn die misschien al 100 keer naar voren zijn gegaan voor genezing. En denken van ja, ze zien me wel weer aankomen. Maar weet je, God wil een wonder doen. En ik weet ook nog een keer dat ik op mijn kring heb. Toen vroeg ik aan Daan om te bidden voor genezing. Ja, die zei van mij mag je, maar we hebben er al zoveel voor gebeden. En dan denk je wel eens een keer, een uitzichtloze situatie te zien. Ja, Daan, ik ben altijd een dankbaar voorbeeld als het gaat over genezing. Dus we blijven je gewoon aanhalen. Maar het gebeurt wel gewoon. En misschien denk je wel van, ik ben al 100 keer voor genezing hier naar voren geweest. Soms heeft dat 100 keer nodig. Roland, ik weet niet hoe vaak jij naar voren bent gegaan voor je genezing, maar ik geloof dat heel vaak is geweest. Minimaal 5 keer. Elke zondag weer gewoon van voren gaan staan en zeggen van, oké, God, u gaat mij genezen. Kom maar op. Ja? Maar God wil het doen. God wil uitgedaagd worden vandaag. Zullen we God uitgedaagd? Zullen we staan, het lofprijsteam, naar voren komen?